Gemeente, de schriftlezing vindt u in het begin van de Bijbel, Genesis 1, het laatste gedeelte, en Genesis 3, het begin. Uit Genesis 1 lezen we van vers 26 tot en met 31. En uit Genesis 3 lezen we de versen 1 tot en met 15. De schriftlezing is Genesis 1, vanaf vers 26 tot en met 31, en Genesis 3, de eerste 15 versen. En we lezen in Genesis 1 vanaf vers 26 Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En over het vee en over de gehele aarde. En over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En God zeide tot hen: wees vruchtbaar en vermenigvuldigt. En vervul de aarde. En onderwerpt haar. En hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide: zie, ik heb u lieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels en aan al het kruipend gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. En dan lezen we verder bij Genesis 3, vanaf vers 1. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, terwijl ik de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom dezes hofs? En de vrouw zeide tot de slang: van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten, maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw: gijlieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen. En dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? En hij zeide: ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam: de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven, en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw: wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: de slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang: terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad, datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de versenen vermorzelen. Tot zover onze schriftlezing. In deze leerdienst willen we een begin maken met hoofdstuk 3 en 4 uit de Dordtse leerregels. En we staan stil bij de eerste drie artikelen die we samen eerst lezen. Het derde en vierde hoofdstuk uit de Dordtse leerregels van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze. En dan beleiden we met onze Dordtse vaderen, de mens is van de beginnen naar het beeld Gods geschapen. Versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen. In zijn wil en hart met gerechtigheid. In al zijn genegenheid met zuiverheid en is over zulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven des duivels en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd. En heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid, verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart, mitsgaders ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht. Namelijk hij verdorven zijnde verdorvene. Alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen uitgenomen alleen Christus gekomen is. Niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur. Over zulk zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad, dood in zonden en slaven der zonde en willen en kunnen tot God niet wederkeren, noch hun verdorven natuur verbeteren, noch zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarenden heiligen geestes. Tot zover de artikelen 1, 2 en 3 uit hoofdstuk 3, 4 van de Dordtse leerregels. Waar het gaat, gemeente, in artikel 1 over de goede schepping door God, zeg maar de eerste helft van artikel 1, vervolgens in de tweede helft, en artikel 2 over de diepe val door de mens. En artikel 3 gaat over de noodzakelijke wedergeboorte door de geest. De goede schepping door God. De diepe val door de mens. En de noodzakelijke wedergeboorte door de geest. Gemeente, we zijn aangekomen in de leerdiensten over de Dordtse leerregels bij hoofdstuk 3 en 4. Hoofdstuk 1 was dat lange hoofdstuk wat ging over de leer van de verkiezing en de verwerping. In hoofdstuk 2 werd de nadruk gelegd op het offer, op het verzoenend werk van Christus. En dan zijn we nu aangekomen bij hoofdstuk 3 en 4... En misschien dat een jongere zich wel afvraagt, ja, waarom is het niet hoofdstuk 3? Waarom nu hoofdstuk 3 en 4? In de lesboeken die jullie moeten doornemen, komt dat eigenlijk niet voor. Het is hoofdstuk 3 en vervolgens ga je naar hoofdstuk 4. Maar hier worden twee hoofdstukken samen bijeen gevormd. En waarom is dat? Wel, de 5 artikelen tegen de remonstranten, dat was een reactie op de 5 artikelen van de remonstranten. De remonstranten hadden 5 artikelen waar onze Dordtse vaders het niet mee eens waren. En wat is er nu aan de hand? Wel, de remonstranten die hebben in hun 3e artikel beleden dat de mens die tot niets goeds in staat was door Gods genade, door de werking van de Heilige Geest, onder de bediening van het woord tot het geloof kwam. En op schriftuurlijke gronden was hier niets tegen in te brengen. Tenminste, ogenschijnlijk. Maar wat is er in het 4e artikel gebeurd? Daar hebben de remonstranten opgeschreven hoe een mens bekeerd wordt. En daar blijkt dat ze de mens en zijn vrije wil handhaven. Het wordt dan duidelijk dat ze leren dat de mens in staat is het goede te verkiezen en het kwade te verwerpen, ook na de zondeval. Dus tegen het 3e artikel van de remonstranten is eigenlijk niets in te brengen, maar als je het 4e artikel erbij neemt, waar eigenlijk het 3e artikel nader wordt uitgelegd, dan moet je zeggen, het klopt niet. Ten diepste leren de remonstranten in het 4e artikel dat Gods genade niet onwederstandelijk is, want men kan die genade weerstaan. Wat ze in het 3e artikel op schriftuurlijke wijze beleiden, wordt in het 4e hoofdstuk, als het gaat om de toepassing, op een geheel onschriftuurlijke wijze uitgewerkt. Kijk, en daarom hebben onze Dordtse vaders hoofdstuk 3 en 4 bij elkaar genomen en daarboven gezet van de verdorvenheid des mensen en de bekering tot God en de manier van deze. Gemeente, dat heeft ons ook wat te zeggen. Komt onze belijdenis geheel overeen met de praktijk van het leven? We kunnen zeggen, de Heer moet een mens bekeren. Daar kan een mens nu helemaal niets aan doen. En dat is rechtzinnig. Maar handelen we ook naar die belijdenis? Ik bedoel, vragen we de Heer in oprechtheid en volharding of Hij ons bekeert, of Hij ons alles schenkt wat nodig is om ons aan Hem over te geven? Want wie van ganser harte belijdt dat God hem alleen kan bekeren, ja, die belijdenis moet hem toch uitdrijven naar de levensbron. Daar is trouwens nog een andere reden waarom de Dordtse vaderen deze 2 hoofdstukken samengevoegd hebben. En dat is omdat we ten diepste nooit over de verdorvenheid van de mens alleen kunnen spreken. De kennis van de verdorvenheid moet een middel zijn om uitgedreven te worden tot Christus. Zondekennis is noodzakelijk, maar geen doel in zichzelf. Als het goed is, gaat die zondekennis gepaard met bekering. De ontdekking aan onze zonde en schuld moet gepaard gaan met een droefheid over de zonde en een toevlucht nemen tot God in Christus. Hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels begint te spreken van de mens in de staat der rechtheid, zo noemen we dat. De situatie voor de zondeval. Er wordt wel eens gezegd dat de rechte prediking begint met onze val in Adam. Maar onze Duitse vaders die gaan verder terug. Namelijk naar de heerlijke staat waarin God ons geschapen heeft. En daar begint ook Gods eigen openbaring mee. Genesis 1. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Gemeente, in de eerste plaats staan we stil bij de goede schepping door God. De Duitse leerregels maken ons duidelijk op grond van Gods woord dat de mens van de beginne naar het beeld Gods geschapen is. Wie zijn we eigenlijk? Waar komen we nu eigenlijk vandaan? Stammen we van de apen af? Zoals Darwin leerde en de evolutionisten. De afgelopen maanden is er een behoorlijke discussie geweest in het debat schepping en evolutie. Misschien hebt u daar wel iets van gehoord of gevolgd. Steeds meer christenen, ja christenen, tenminste zo noemen ze zichzelf, denken dat God de evolutie gebruikt heeft. Ze willen geloof en evolutie met elkaar verbinden. En ze zeggen, je moet het zo zien, God die heeft die evolutie gebruikt. Maar het is niet waar. We moeten ons vasthouden aan wat de Heere in zijn woord zegt. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. We zijn niet toevallig ontstaan zonder besturing, reden of doel. We zijn niet ontstaan vanuit een oerknal. God heeft alles geschapen. En God heeft gewild dat een ieder van ons er is op deze aarde. God heeft alles geschapen. Dat betekent dat wij ten opzichte van God geen zeggenschap hebben over iets wat wij ons bezit zouden mogen noemen. We zijn van alles wat we doen, zeggen, denken of hebben aan hem verantwoording verschuldigd. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. We hebben daarvan gelezen in Genesis 1, vers 26 en 27. En dan is het heel mooi om te lezen hoe onze Duitse vaders dat aan het begin van artikel 1 uitleggen. De mens is versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen, in zijn wil en zijn hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheden met zuiverheid en over zulks geheel en is over zulks geheel heilig geweest. Versierd doet denken aan schoonheid. God legde iets van zijn deugden in ons, geschapen naar Gods beeld. We zeggen dan in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Gemeente, dat wil zeggen, we zijn van hoge kom af. Toen God de mens schiep, gingen daar zelfs goddelijke beraadslagingen aan vooraf. Ik heb dat verschillende malen gelezen, maar tijdens de voorbereiding kwam dat erg naar me toe en het is me nog nooit zo opgevallen dat we daar lezen hoe de drie enige God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Bij de schepping van het licht vermeldt Gods woord alleen dat God zij er zij licht. We lezen nergens dat daar ook dat goddelijke overleg was. Laat ons lichten maken. Nee, dat lezen we niet. Als God zegt er is licht, dan is er ook licht. Maar bij de schepping van de mens staat er niet, er zij een mens. Maar laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. De heilige drie-eenheid wekte als het ware zichzelf daartoe op. Door het heerlijke goddelijke wezen zijn we gemaakt. Dat is goed gemaakt, want God is goed. Adam wordt dan ook de zoon van God genoemd. En Paulus die spreekt op de Areopagus over het mensdom als zijnde Gods geslacht. De mens is genomen uit de aarde. Adam betekent rode aarde, geschapen uit het stof. Dat is verootmoedigend. We zijn van hoge kom af, jazeker. Maar we zijn daarnaast niet meer dan een hoopje stof. Tegelijkertijd was Adam een verheven kunststuk van Gods macht en wijsheid, het pronkjuweel van Gods schepping. Kinderen, toen God alles geschapen had, toen ging hij pas de mens schapen. Toen alles klaar was voor de mens om op deze aarde te leven, toen schiep hij de mens, Adam. En na Adam, Eva uit een rib van Adam. Gemaakt zijn we naar Gods beeld. God heeft in dat stof zijn beeld gedrukt. Iets van zijn heerlijkheid. Zoals je, als je aan het kleien bent op school en je hebt bijvoorbeeld een munt en je drukt die op die klei, dan zie je een afdruk van die munt, van dat geldstuk in die klei. Soms een afbeelding van onze koning bijvoorbeeld. Wel nu, zo heeft God iets van zijn heerlijkheid in dat stof uitgedrukt. Alle genegenheden, gevoelens, verlangens en begeerten, die waren volkomen zuiver naar de wil en de wet van God. Gemeente, wie kan zich dat voorstellen? Als je in deze gebrokenheid leeft en je ziet ziekten, zwakheden, zonden, allemaal voortkomend uit de zondeval. Wie kan zich dan beseffen hoe goed het was voor de zondeval? God had daar de eerste mens voorzien, zo zouden we kunnen zeggen, van de beste capaciteiten. Met liefde om God, onze schepper, van harte lief te hebben. Met vertrouwen om hem onvoorwaardelijk te geloven. We waren in staat en geschikt om hem te verheerlijken. En God zag aan het eind van de zesde scheppingsdag. Want we geloven in zes scheppingsdagen van 24 uur. Zoals we dat ook in de 10 geboden horen. God zag aan het eind van die zesde scheppingsdag dat al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Daar hoorde ook de mens bij. En gemeente, als we zo bepaald worden bij onze vroegere grote heerlijkheid, in de staat der rechtheid in het paradijs, dan moeten we wel diep bedroefd zijn over wat er van ons geworden is. Wee onzer dat wij zo gezondigd hebben. Want wat zijn we toch nameloos diep gevallen. In het licht van onze vroegere grootheid treedt de verwoesting door onze val des te ernstiger aan de dag. Als we beginnen bij die goede schepping van God en we letten op op wat er van ons geworden is, dan beseffen we iets, ik zeg met nadruk iets, van hoe het was voor de zondeval en hoe het geworden is. En daarbij mogen we God de schuld niet geven. Aan de Heere ligt het niet dat wij onze heerlijkheid verloren hebben. Gemeente, het zij verre van ons dat we hem zouden beschuldigen. Dat wordt soms zo gemakkelijk gedaan. Hij heeft ons goed gemaakt om met hem te leven en hem te genieten. En gelukkig wie het leren mag. Adam, dat ben ik. Als we met de verloren zoon tot onszelf mogen komen om ons tot die God te wenden, tegen wie wij gezondigd hebben. Gemeente, wat een troost dat God de schuld niet is van onze zondige natuur. En dat die zondige natuur ons niet is ingeschapen. Zoals mensen denken, daar moet toch wel een foutje in de mens geschapen zijn. Nee, dat we zo verschrikkelijk zondig zijn, is al erg genoeg. Maar als ik eraan moet denken dat God medeschuldig daaraan was. Ja, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Een God die de oorzaak zou zijn van de zonde in mij. Dan is God geen rechtvaardige en heilige God meer. En gemeente, wat een troost is het ook dat ik met mijn verkeerde en zondige natuur niet zo gemaakt ben. Want als dat wel zo was, dan was er ook geen enkele hoop op herstel. Als ik van mijn gode vijandige natuur verlost zal zijn, dan zal ik nog gewoon mens zijn. Ja, dan zal ik weer echt en volmaakt mens zijn. Een mens, een kind van God. De staat der rechtheid betekent dat het zondaar zijn niet samenvalt met ons schepsel zijn. We hoeven niet ons mens zijn te verliezen om met heerlijkheid en heiligheid versierd te worden. Integendeel, als wij door genade vernieuwd worden en Gods beeld wordt in ons hersteld, dan komen we tot onze bestemming terug. Gemeente duizelt als we lezen aan het begin van artikel 1 hoe God ons geschapen heeft in zijn wil en hart met gerechtigheid. In al zijn genegenheid met zuiverheid, geen verkeerde zondige dingen. En is over zulks geheel heilig geweest, volmaakt, zonder zonde. Na het spreken over de goede schepping door God, wordt in het tweede gedeelte van artikel 1 de diepe val door de mens beschreven. En ik heb er al iets van gezegd. Het kan ons voor veel vragen stellen. En op de catechisatie horen we die vragen wel eens. De wijze waarop de zonde vat kon krijgen op de zondeloze Adam. En Gods raad en toelating daarin. Had de Heere de zondeval niet kunnen voorkomen? Had hij Adam niet zo kunnen maken dat hij niet kon vallen? En de jongeren die weten het antwoord wel. Dan had God de mens moeten schapen als een soort robot. God wilde vrijwillig gediend worden. Hij heeft de mens geschapen met een vrije wil. Gemeente, wat zitten we vol met duivelse gedachten waarmee we heimelijk God toch weer de schuld geven. Daarom is het gebed nodig om voor zulke gedachten bewaard te worden. De catechismus noemt de oorsprong van onze zonde met twee woorden. Val en ongehoorzaamheid. En ze betekenen beide hetzelfde. En toch ook weer niets. Het woord val laat zien dat we ten val gebracht zijn. En wel door influistering van de Satan. En het woord ongehoorzaamheid leert ons dat we geen slachtoffers zijn, maar misdadigers. Die de Satan hebben gehoorzaamd. Die hem niet de deur hebben gewezen. O, wat een verschrikkelijk uur. Het schepsel dat tegen de schepper opstaat, hem niet gehoorzaamt, wantrouwt, naar de kroon steekt en zelf als God wil zijn. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. De mens heeft gegeten. De dood is het loon op de zonde. De dood is huiveringwekkend en weerzinwekkend. Het lichamelijk sterven is echter nog de minst erge vorm van de dood. Hoe aangrijpend ook. Wat bedoel ik daarmee? Wel, er wacht voor een ieder die zich als een onverzoend zondaar voor Gods rechterstoel verschijnt, de eeuwige dood. Dat wil zeggen eeuwig zonder God te zijn in een plaats van wening en knersing der tanden. Gemeente, waar en hoe denken wij de eeuwigheid door te brengen? In eeuwige vreugde, zonder droefenis. Of in eeuwige droefenis, zonder vreugde. Het is van twee in één. Beseffen we dat we vandaag nog nooit zo dicht bij onze eeuwige bestemming zijn geweest. De jongens en meisjes kennen de geschiedenis van Adam en Eva. Ze moesten precies doen wat God van hen wilde, van hen vroeg. En de Heere die schonk hen daartoe een goede en vrije wil. Hij stelde de mens op de proef of de mens hem onvoorwaardelijk wilde gehoorzamen of niet. De mens mocht van alle bomen eten, behalve van die ene. De boom der kennis des goeds en des kwaads. We hebben het gelezen. Waarom? Omdat God het zei. En dat moet genoeg zijn. Gemeente, de geschiedenis van Genesis 3 verklaart niet alles van de zonde. Dat kan ook niet, want de God beledigende ongehoorzaamheid van Adam en Eva en daarin ook van ons is nooit en te nimmer te begrijpen. Vanuit Genesis 3 is wel duidelijk dat de zondeval buiten Gods schuld is omgegaan. Onze Dordtse vaders beleiden het zo, maar door het ingeven des duivels en zijn vrije wil, dat is de vrije wil van de mens, van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven, die in het eerste gedeelte aan de orde kwamen, beroofd. Wordt in de catechismus gesproken over moedwillige ongehoorzaamheid. Hier is de vrije wil genoemd. De mens had in het paradijs een vrije wil. Ik zei het al. Daarmee kon de mens God gehoorzaam zijn, maar ook ongehoorzaam. Het formulier gaat verder en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en zijn hart, mitschaders ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Als we nu even terugdenken aan het begin van artikel 1. En we zetten daartegenover het tweede gedeelte van artikel 1. Ziet u dan het verschil? Hoe het was, hoe God het bedoeld had en hoe het is geworden door onze diepe val. Want wat hier genoemd wordt aan het slot van artikel 1, dat zijn de bittere gevolgen van de zondeval, blindheid, verschrikkelijke duisternis. Dat zien we direct al bij Adam, die de schepper gekend heeft in zijn deugden en zijn majesteit. Hij meent nu, na de zondeval, dat hij weg kan lopen voor God en zich kan verbergen. Dat komt nu door zijn blindheid. Hij probeert zich te verschuilen voor God, maar God is alomtegenwoordig. We kunnen ons niet verschuilen voor God. Jonge vrienden, als je bepaalde zonden in het geheim doet, dat je denkt niemand ziet het. Ja, God die kijkt overal doorheen. Hoe dik de muren ook zijn, hoe donker het ook is. Als je die zonde doet, God ziet alle dingen. En Adam die probeert de schande van zijn naaktheid te bedekken met vijgenbladeren. Maar de Heere die is toch alwetend. Zonder God en Christus wandelt hij in de duisternis als vreemdeling van de verbonden der belofte en op weg een reis naar de buitenste duisternis. Wat wordt er nog meer genoemd als gevolg van de zonde? Ijdelheid. Dat betekent leegheid. Zonder inhoud. Gemeente, wat een verblinding is er bij de mens aangaande de wereldse dingen. Wat een verblinding. We zien de gevaren niet om ons heen. We zien de zonde niet. En wat een verbinding is er aan het stof, aan goud, zilver, aan de nietige, ijdele dingen van deze wereld. Zelfs Gods kinderen moeten het zeggen. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ik moet denken aan dat beeld uit de Christenreis. Jongens en meisjes, je hebt de Christenreis en de Christinnenreis. En het is een beeld wat ik las in de Christinnenreis. Van die man die stofjes, strootjes en stokjes zit te verzamelen. Terwijl boven zijn hoofd een gouden kroon wordt gehouden. Doordat hij zo druk bezig is met die stokjes en die stofjes, met die ijdele dingen heeft hij de gouden kroon, dat is de mogelijkheid van zalig worden, niet in het oog. Hij heeft daar geen erg in. Wie lijkt er op deze man? Druk met van alles en nog wat. Druk met op zich niet verkeerde dingen, maar wel dingen die vergaan, dingen die je achter moet laten als de Heere Jezus terugkomt, als je voor hem moet verschijnen. Ook de verkeerdheid des oordeels wordt genoemd. We zijn het rechte licht en zicht op onszelf kwijtgeraakt. De schrift noemt dat verduisterd zijnde in het verstand. Andere zaken zijn boosheid, wederspannigheid, hardigheid in zijn wil en hart. Mits gaat dus ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Gemeente, wie dit gaat inleven, kan niet anders dan zeggen: wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Zo diep is de mens gevallen. En daar is het hele leven voor nodig om steeds meer en meer overtuigd van te raken. Van de onmogelijkheid om door enig werk van onszelf zalig te kunnen worden. Zal er ooit van geestelijk leven en geestelijke oefeningen sprake zijn? Van de daden van het geloof, het leven van de hoop, heiliging, vernieuwing. Dan kan dat uitsluitend en alleen komen van een andere kant. Gemeente, het Bijbelse spreken over onze verloren toestand is niet bedoeld om ons daarin te laten. Ook niet om ons op een wettische manier aan te zetten om te redden wat er nog te redden valt. We worden als onze eigen zaligmaker. Radicaal afgewezen. Het is onmogelijk onszelf te verlossen als we nog iets van de mens zouden verwachten. En daar zijn we van nature zo toe geneigd. Dan is het evangelie geen evangelie meer. Want weet u, het wonder van genade is dat geen heiligen of halve of gedeeltelijke heiligen zalig worden, maar vuile, dode, goddeloze zondaren aan wie God zijn genade bewijst. O, leg dan maar je dood, je onwil, je onmacht, je zondig en schuldig hart voor hem neer. Er is van onze kant geen doen aan en we maken het nooit meer beter. Dat dan onze enige verwachting zou zijn van hem die doden zijn stem doet horen en zij zullen leven. In artikel 2 wordt alleen doorgetrokken. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht. Het vorige artikel sprak ervan dat Adam van God is afgevallen. En hij is daardoor aan de dood en het oordeel vervallen. En dat werkt in alle mensen door die uit hem zijn voortgekomen tot in uw, jouw en mijn leven toe. Dat is moeilijk, denkt een jongere. En je hebt daar misschien wel eens een vraag over gesteld op de catechisatie. Hoe kan nu een daad van zo lang geleden, dat Adam en Eva gezondigd hebben, gegeten hebben van de verboden vrucht, hoe kan die daad invloed hebben op mijn situatie? Adam en Eva leefden duizenden jaren geleden. Wat heb ik eigenlijk met hen te maken? Denk je? Natuurlijk waren zij de stamvader en moeder van het hele menselijke geslacht. Maar al de zonden van al die nakomelingen, die hebben toch geen betrekking tot mij? Wat heb ik er eigenlijk mee te maken dat mijn voorouders in de slavenhandel zaten of afgodendienaars waren? Gemeente, jong en oude, zonden van onze voorouders worden ons niet toegerekend. Daarvoor hoeven wij niet te boeten. Maar met de zonde van onze eerste stamvader is het anders. Er is namelijk een hele nauwe verbintenis tussen Adam en ons. Zoals een wortel van een boom is, zo zijn ook de takken. Als een wortel van een boom niet gezond is, dan zijn de takken het ook niet. Adam is nu de wortel. Wij zijn de takken die uit deze wortel voortkomen. Dat betekent omdat Adam vol van zonde werd. Los van God. Daarom zijn wij precies zo. Ook moeten we zeggen dat God heeft gewild dat de verhouding tussen Adam en ons er één zou zijn van vertegenwoordiging. Adam vertegenwoordigde in het werkverbond ons allen. Als Adam was staande gebleven, waren al zijn nakomelingen ook staande gebleven. En nu Adam gevallen is, zijn ook al zijn nakomelingen gevallen. U, jij en ik, we zijn gevallen mensen in Adam. Ja, denkt iemand, dat kan wel waar zijn, maar dat lot is mij overkomen. Daar kan ik niets aan doen. Daaraan heb ik geen schuld. Ik ben dus wel ellendig geworden door de zondeval, maar ik ben toch niet schuldig aan de zondeval in het paradijs. Wat zegt Gods woord in Romeinen 5? God rekende de zonde van Adam ons toe. Door de ongehoorzaamheid van één mens zijn alle mensen schuldig gesteld en worden alle mensen gestraft met de dood. Onze Duitse vaderen hadden wel alle reden om bij deze zaak de vinger te leggen, want de remonstranten ontkenden ten diepste de geestelijke doodstaat en de totale verdorvenheid van de mens. Zij beweerden dat de mens door zijn vrije wil in staat zou zijn zichzelf te beteren, zelf te geloven, zelf mee te werken aan zijn heil. Gemeente, dat is niet gemakkelijk om te begrijpen. Dat Adams zonde, Adams schuld, mijn zonde, mijn schuld is. Maar het is vooral niet gemakkelijk te aanvaarden. Dat we schuldig verklaard worden aan de zonde van Adam. O, de Heilige Geest moet het ons leren. Gods Geest wil de vijandschap hiertegen opbreken en ons leren aanvaarden dat de zonde van mijn stamvader mijn zonde en mijn schuld is. Door de val van Adam, ons verbondshoofd in het paradijs, heeft Adam de erfenis nagelaten van erfschuld en erfsmet. Deze belijdenis die we hier lezen is tegen de monnik Pelagius en zijn volgelingen. Pelagius, een tijdgenoot van Augustinus, zei: als een kind geboren wordt, dan is het net zoals een stuk wit papier. Als je aan een kind een stuk papier geeft om te kleuren, een wit stuk papier, ja, dan staat er eerst nog helemaal niks op. Al spoedig staat het helemaal vol. Pelagius zei: je moet het zo zien, als een kind geboren wordt, dan is het net zoals een stuk wit papier. Een onbeschreven blad, een tabula rasa, om het in het Latijn te zeggen. Maar door het contact met andere mensen ziet het kind verkeerde dingen van hen, neemt het over en het vel papier, om in dat beeld te blijven, komt vol te zitten met allemaal zwarte vlekken. Dus waarom doen wij zonden? Omdat we die bij anderen zien. Nou, het is wel eens gebeurd in de loop van de geschiedenis, of dat het deze Pelagius was of iemand anders, die hield daarom zijn kinderen binnen. Ik heb het wel eens op de doopzitting verteld. Hij hield de kinderen binnen, waarom? Ze konden ook niet naar buiten kijken om zondige dingen te zien. En men dacht dan, als we dat doen, dan, ja, dan doen ze geen verkeerde dingen. Want ze zien geen verkeerde dingen, totdat duidelijk werd, en dat werd al spoedig duidelijk, dat er toch verkeerde dingen werden gedaan. En daardoor duidelijk werd dat ze een zondig hart in zich omdragen. Wie kan een reine voortbrengen uit een onreine? Van Pelagius kwam dus de dwaling dat pasgeboren kinderen, zoals vanmorgen, die ten doop gehouden werden, rein en zonder zonde zijn. Nou, het doopwater heeft ons wel wat anders laten zien. Onze onreinheid. En ook de reinigmaking door het bloed van de Heere Jezus Christus, wat wordt toegezegd. Nou, zo sterk als Pelagius zeiden de remonstranten het niet, maar hun denken lag wel in diezelfde lijn. Pelagius was echter fout door te stellen dat de zonden alleen gebeuren uit navolging. Het zit in onze natuur. Onze natuur is verdorven geworden. We worden ermee geboren. In Psalm 25 sprak David over de zonde van zijn jonkheid. En in Psalm 51, de psalm die we gezongen hebben, daalt hij nog dieper af. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. En Job, wie zal een reine geven uit een onreine, niet één. Gemeente, belangrijk is wat Genesis vermeldt van Adam nadat hij Gods beeld verloren had. En dat was ook iets wat me opviel, wat ik nog nooit zo gezien had. Daar staat dat hij een zoon gewon naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Adam was eerst geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Maar als hij na de zondeval buiten het paradijs een kind ontvangt, dan lezen we dat hij een zoon gewon naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Zondig. In het Nieuwe Testament schrijft Paulus ook aan de Efeziërs dat ze van nature kinderen des toorns waren, gelijk ook de anderen. Ze zijn dus niet naderhand kinderen des toorns, zondige mensen geworden, maar ze waren het al van natuur. De zonde geschiet niet door navolging, maar door voortplanten van de verdorven natuur. Zoals het slot van artikel 2 vermeldt. Op dat moment dat er sprake is van menselijk leven, is er ook sprake van zonde. Zo diep zit het kwaad. Augustinus zegt dan ook in zijn belijdenissen: dan ben ik nooit zonder zonde geweest. Is die dat ontdekt? Dan ben ik nooit zonder zonde geweest. Ook in de buik van mijn moeder niet. Al heb ik nog geen dadelijke zonde gedaan. Wat een ontzaglijke realiteit, gemeente. Op het moment van mijn ontvangenis was ik al verdorven. Het begon met mij niet pas verkeerd te gaan in de puberteit. Oh, dan kan er wel een bepaalde ontsporing zijn, maar in het uur van mijn ontvangenis, er is geen kwaad of de kiem daarvan zit in mijn hart. En wie ontkent dat wij en onze kinderen verloren liggen, in zonden ontvangen en geboren zijn, sluit zich daarmee buiten de genade. Want Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Wie de erfzonde ontkent of blijft menen dat het onrechtvaardig is, dat de schuld en de verdorvenheid van Adam over ons gekomen is, moet ook de gerechtigheid van Christus ontkennen, die hij voor heel zijn kerk, voor allen die in hem geloven, heeft teweeggebracht. Want bracht Adam in zijn val schuld, verdorvenheid en dood. De tweede Adam, Jezus Christus, brengt daarentegen vrijspraak, gerechtigheid, heiligheid en leven. Waar de eerste Adam viel, bleef de tweede Adam staan in aller verzoekingen. Het viel me zo op tijdens de voorbereiding. In het midden van artikel 2, daar staat: uitgenomen alleen Christus. En gelukkig wie op hem mag leren zien met de ogen van het geloof. En belijdt: ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar ook mag zeggen: ik dank God door Jezus Christus. Want hij kwam ook voor mij, om mij te verlossen, om mij te redden. Gemeente, in het derde artikel, daar zien we met name aan het eind de noodzakelijke wedergeboorte door de geest. Over zulk zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des toorns geboren. Onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad. Dood in zonde, slaven der zonde en willen en kunnen tot God niet wederkeren. Nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf en tot verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarenden Heilige Geestes. Een paar dingen hier nog over. Het is nodig dat de juiste diagnose gesteld wordt, zoals in de catechismus. In vraag 8 wordt gevraagd, maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En het antwoord luidt dan, ja, wij. Niemand uitgesloten. We zijn ongeneeslijk ziek. Geen enkele therapie kan ons helpen. Als wij het proberen en wie probeert het niet, mislukt het. Het is noodzakelijk onze ellendige staat voor ogen te stellen. Te vragen aan de Heilige Geest, bid, laat mij ervan doordrongen worden dat ik zo verdorven ben. Dat ik ganselijk onbekwaam ben tot enig zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad. Het valt u misschien op, de Dordtse leerregels spreken over zaligmakend goed. Zaligmakend goed. In het alledaagse leven kunnen we immers nog zoveel goeds doen. Hoewel onze beste werken met zonde bevlekt zijn en voor God niet kunnen bestaan. Het gaat om het zaligmakende goed. Dood in zonde, slaven der zonde. En willen nog kunnen tot God niet wederkeren. De Dordtse vaders die zetten de wil voorop. Dat is opmerkelijk. En ze zeggen hiermee, de onmacht van de mens vloeit voort uit zijn onwil. Wij willen nog kunnen tot God wederkeren. Dat is de belijdenis van de verdorvenheid van de mens. Nog hun verdorven natuur verbeteren. Nog zichzelf tot verbetering schikken. Kan het nog goed komen met zo iemand? Vraag je. Ja, Gode zij dank, staat er aan het slot. Zonder de genade des wederbarenden Heiligen Geestes. Die hebben we nodig. Als we door Gods geest weder geboren worden, zegt de catechismus. Maar wat kun je daaraan doen? Oh, je kunt daarom bidden. Je mag daarom vragen, om smeken. Heere, wilt u me dat schenken? En dan is het woord het zaad der wedergeboorte. Wat is het belangrijk om onder dat woord te zijn? Om in de kerk te zijn, om te luisteren. Want door de verkondiging van het woord wederbaart God zondaren, schenkt hij dat nieuwe leven. Het slot van artikel 3 wijst ons op de noodzakelijkheid en de mogelijkheid van de wedergeboorte. We zijn zo verdorven dat een restauratie niet meer helpt. O, wat is die wedergeboorte een machtig werk. Dat werk is niet geringer dan de schepping of de opwekking uit de doden. Zo hebben de belijdeniscategezanten geleerd. Gemeente, zoek uw wedergeboorte in hem. In het uur van onze doop heeft de Heere op ons voorhoofd uitgetekend en verzegeld dat hij die wedergeboorte ons wil schenken. Hij maakt blinde ogen ziende. Hij wekt dode zondaren tot het leven. Ze krijgen genade en verzoening nodig. Christus wordt hun dierbaar. O, wat een wonder. Als je in je verlorenheid mag leren zien op hem. Op Jezus Christus alleen. En er een begeerte in je hart mag leven om door hem gezaligd en met zijn bloed bedekt te worden. Om zo in de Heere te eindigen. Kennen we het wonder van de wedergeboorte. O gemeente, jong en oud, heb geen rust. Eer dat je het ook mag weten. Ja, ook in mijn hart en leven. Werk de Heer door zijn woord en geest. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Amen. Gemeente, zingen we van deze psalm dit gebed uit de derde vers van psalm 119. Psalm 119, het derde vers.